Fijn in uw midden te zijn, broeders en zusters. Ik hoop dat de versterking het goed doet, want ik heb nog niet een stem dat ik de leeuwen uit de kuilen schreeuw. Dus dat gaat niet, maar ik hoop dat het zo verder in orde komt. Ik zal even kort memoreren dat er dit gebeurde. Nou, de dag na nieuwjaar. Ik had oud jaar nog gepreekt in Heerenveen. En in nieuwjaar nog in Loosdrecht. Was ik de hele nacht min of meer benauwd. Ik denk, nou, ik moet maar even bij de dokter langs. En die stuurt me voor een hartfilm. En die stuurt me voor een longfoto. En die stuurt me voor bloedprikken. Nou, dan ben ik om 11:30 wel weer thuis. Nou, dat was dus niet zo. Ik werd gelijk in een ziekenhuisbed gemikt. Met allerlei draden en toestanden aan me. En later kreeg ik zo'n kastje mee. Dan kon ik lopen. Ik denk, nou, ik zeg, heb je Bello al ontmoet? Dit is Bello. Ik zeg, hij zat altijd achter mijn naam. Maar goed, na een week mocht ik er dus weer uit. Met antibiotica mijn longen behandeld. En ik heb dus ook het, de onderste kamer van mijn hart. Het is net een fietspomp. En als je die op een gegeven moment 3/4 indrukt, krijg je dus minder lucht. Nou, die pompen dus niet helemaal zoals het pompen moet. En daar heb ik daar medicijnen voor. Nou, dat is het ongeveer. Ik zit hier lekker bij. Jezus die gaf op de bergreden. Zit het onderwijs. Het is wel geen bergreden, maar dat ga ik dus nu dus ook doen. We gaan eerst lekker samen met elkaar danken en bidden. En dan wil ik u vragen opwekking 446 te zingen. En dan lezen we samen de schriftlezing en de tekst. En zingen we opwekking 400. En dan geef ik de preek door. Nou, dat is wel te onthouden. Hemelse Vader, dank u. Voor uw trouw, voor uw liefde. Voor uw grootheid. Voor wie u bent. En ik hoor de heren van broeder Gert-Jan dat er veel zieken in de gemeente zijn. En ik wil u daar uw zegen over bidden. Want u bent de geneesheer. We mogen de ziekte aanvallen. Aanvallen met de genezende kracht en de overwinning van de Heer Jezus Christus. Heer, ik wil u vragen of u genezen wilt hier. Nieuw leven, elan wil geven. Of u uw macht en uw kracht wil laten zien. We gaan vandaag spreken over Romeinen 3, vers 20 tot en met 30 of 31, nee 21 tot 30. Het gaat over de verzoening en over de rechtvaardigmaking. Dit is eigenlijk het evangelie. En ik wil u vragen, Heer, of u daartoe een stem wilt geven om te spreken. Een hart wat luistert. En of u ons door het evangelie bemoedigen wil, op wil richten, kracht wil geven. Heren, het is een gebroken wereld. Dat merkte ik gisteren via een telefoon van regiopastor. Dat een jonge man in de problemen zat. Door seksverslaving. En heren, dan kun je alleen maar luisteren en het evangelie doorgeven. De kracht Gods tot behoud, de bevrijding. Dat wil ik vanmorgen ook doen. Wilt u daardoor de kracht geven, vervullen met uw Heilige Geest. Wilt u hier in de gemeente werken, heren, met die geest. Met uw liefde, met uw trouw. Wil de gemeenteavond, maandagavond, dus morgenavond zegenen. Wil uw Heer de gemeente laten zien dat u haar onderhoudt, ook door middel van oudsten en diakenen. We bidden u voor land en volk en we bidden u voor een rechtvaardige bezuiniging als dat dan beslist moet. Dat het weer niet weggehaald wordt bij ouderen, zwakken en chronisch zieken. Dat het weggehaald wordt bij de mensen die het dragen kunnen. Daar waar de bonussen worden uitgedeeld, waar ik van kan leven totdat ik niet meer hoef, totdat ik bevorderd word tot heerlijkheid. En waar mensen steeds meer en meer en meer willen hebben. en anderen bijna niets hebben. Heere, wilt u zorgen? En wilt u in dit land het licht laten schijnen, want de rechtvaardigheid is soms ver te zoeken. En je gruwt als er iemand terecht staat voor het misbruik van jonge kinderen en niet eens spijt heeft. Wilt u dan zelf recht doen, Heere? Laat uw licht schijnen in de duisternis. Wil vrede geven in Jeruzalem. De dreiging van atoomwapens van Iran. En wil Heere dit gebed verhoren om Jezus wil. Amen. Opwekking 400, broeders en zusters. Nee, 446 doen we eerst. Nou, je kunt ze ook weer omdraaien. 446. Lezen we met elkaar Romeinen 3 vers 21 tot en met 30. Het geweldige hoofdstukje. Waar Paulus de rechtvaardiging en de verzoening door het geloof uiteenzet. Juist. En daar staat, thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden. Waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus. Voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof in zijn bloed. Om de rechtvaardigheid te tonen waardoor hij de zonden die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren had laten geworden. om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is, als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Jezus is. Nou, wat blijft er te roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee. Maar door de wet van het geloof. Want we zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Of is God alleen een God der Joden? Niet ook der heidenen, zeker ook der heidenen. Indien er namelijk een God is die de besnedenen rechtvaardigen zal door uit geloof, dan zal hij de rechtvaardigen rechtvaardigen door geloof. Tot zover de tekst en de schriftlezing. Zingen we nog nummer 400 en dan zal ik proberen de preek door te geven. Na de preek, broeders en zusters, wilt u als antwoord zingen nummer 350 uit de bundelopwekking. Dus zonder dat ik het verder aankondig, 350 uit de bundel. Mijn broeder Gert-Jan heeft zoveel boeken, dan word je wit van om je neus. Hij zei maar niks. Broeders en zusters, jonge mensen, gemeente van de Heer Jezus Christus. Want ik ben zo'n beetje 62 en ben al zo'n beetje ook al 30 jaar met de Romeinenbrief bezig. Kun je zeggen, wat vind je daar nou aan? Ja, een heleboel. Steeds komen er weer nieuwe bloemen op. Als je leest en bidend leest. Paulus schrijft zijn brief naar de gemeente in Rome en die gemeente bestaat uit Joden en Heidenen. Of Jood en Heiden. Ik denk dat hij in Korinthe is geschreven, ongeveer 60 na Christus. Misschien iets vroeger, misschien iets later. En wat mij opvalt is dat die brief een systematische uiteenzetting geeft van het evangelie in de eerste 8 hoofdstukken, eigenlijk 9. Romeinen 9 zit daar Romeinen 8 vast. Nou, u weet, hebt u wel eens gehoord, denk ik, dat Luther en daarvoor Augustinus en later Wesley en anderen veel aan deze brief hebben te danken, ook met betrekking tot hun bekering. Op plaatje zien we al dat plaatje, dat tekeningetje van Monica, de moeder van Augustinus, die zich verloor in het neoplatonisme, biddend voor haar zoon. Verhaal wil dan dat hij in het visioen een boek onder zijn neus kreeg gedrukt, de Bijbel, met de Latijnse woorden tolle, tolle, lege. Neem en lees. Het zijn twee imperatieven. Oh, de grammatica. Hij pakt dat boek en slaat het open. En hij slaat het open bij Romeinen 1, vers 16 en 17. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Nou, Luther die zocht ook een rechtvaardig God. Ik heb een dvd van Luther. Dan zie je dat hij zichzelf in zijn cel klappen geeft met een zweep. En dan zoekt hij een rechtvaardige God. En die rechtvaardige God die zoekt hij door rechtvaardige daden. En die kan hij niet vinden. Hij vindt hem als hij leest dat God uit genade rechtvaardig is. Nou, waarom schrijft Paulus nou deze brief? Nou, hij wil graag naar Rome. En dan is zijn plan als hij naar Rome toereist, dat hij dan daar wat opgekrikt wordt, wat gaven en giften krijgt. En dan naar Spanje reist, dat wil hij graag. En schrijft hij een brief waarbij hij zich introduceert, een soort geloofsbrief. Zet hij het evangelie uiteen en geeft hij praktische lessen. Hij heeft de gemeente zelf niet gesticht, wie het wel gedaan heeft weten we niet. Misschien wel Rufus, die wordt nog genoemd in de groepen. En hij gaat uiteindelijk naar Rome, dat weet u wel, als gevangene. Dan geeft hij een jaar onderwijs in zijn eigen gehuurde woning. En waarschijnlijk is hij daarna nog vrijgekomen, naar Spanje gereisd, opnieuw gevangen genomen en later onthoofd. Ik zeg waarschijnlijk, want dat staat niet meer in de Bijbel. En dan begint hij zijn brief met een klinkende samenvatting. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Een tekst die Habakuk aan de weg moet zetten op een schrijfbord. Jesaja moet iets dergelijks doen in Jesaja 7. Je kunt ook zeggen de rechtvaardige zal uit zijn godsvertrouwen leven. En kijk broeders en zusters, als ik die brief nou doorlees, de eerste drie, vier hoofdstukken zo, dan valt mij nu weer op een behandeling van de zonde in detail. En als je veel preken hoort, ik hoor er niet zoveel, maar als ik ze hoor, is dat nou iets wat niet meer zo populair is. Het schrikt de mensen af. Niets praten over de zonde. Heidigen zijn zondig, want ze gaan tegen hun geweten in. En Joden die de wet wel kennen en graag willen onderwijzen, zondigen omdat ze de wet niet willen houden, maar die overtreden. Waarom die scherpe behandeling over de zonde? Nou, ik geloof dat Paulus duidelijk wil maken dat de rechtvaardiging door het geloof genade is en niets anders. En vanuit die stelling vertrekken wij naar ons thema. Maar Paulus spreekt over de rechtvaardige verklaring door het geloof. Dat is het thema. Nou, misschien kent u allemaal dat oude catechismusleerboekje nog. Weet u dat nog? Ellende, verlossing en dankbaarheid. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Ja, dus, nou, dat zijn mijn punten. En die indeling komt dus uit de catechismus weg. Dat hebt u goed. En uit de wet van God, waaruit kent gij uw ellende? Ik heb dat nog allemaal uit mijn blote hoofd moeten leren voordat ik belijdenis mocht doen. Al die vragen uit het kort begrip. Nou, Paulus is wat meer uitgebreider dan het kort begrip. En zijn conclusie is, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En Romeinen 1 vers 18 begint die behandeling en die ligt er niet om. Gods toren openbaart zich vanaf de hemel, omdat mensen de waarheid, en dat is een drijvend stukje hout in een zwembad, Door leugen, en dat is een groot zwaar gewicht onder water douwen, ten onderhouden, onderuit halen. En dan heeft Paulus het eerst over mensen die geen geschreven wet hebben zoals wij. Deze overstreden, zegt hij, de wet van hun verstand. Hoe zit dat dan in elkaar? Nou, ieder mens is een beelddrager van God. Dat is een identiteit in feite. En hij heeft in zijn geweten sowieso een onderscheiding van goed en kwaad. Maar we weten ook dat iedereen die moedwillig overtreedt. Men kent, zegt Paulus, de rechteis van God. Men zou hem moeten loven en prijzen, men dankt hem niet, nee, men is opstandig. Nou, dat wordt heel breed uitgewerkt, dat doe ik nu niet. Hier blijft het even van mij. Maar ik stel vanuit Romeinen 1 vers 18 en verder, dat ieder mens in ieder geval een morele schuld ten opzichte van God opbouwt. Zonde is sowieso overtreding. Dan zegt Paulus in Romeinen 5, reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Want er was dood en die gaat zo de mensen langs. Zet de zonde in de schijnwerpers, dat doet de wet dan. De wet definieert de zonde scherper. En hoewel de Joden nou iemand graag de wet onder de neus willen wrijven, zijn zij overtreders. Maar ze doen niet wat ze onderwijzen. En zelfs hun besnijdenis waar ze zo op hoopten en bouwden, helpt niet. Nou, je kunt dat helemaal uitwerken, maar Paulus is nogal stellig, broeders en zusters, jonge mensen. Hij zegt het gewoon boem, klets. Ieder mens mist volkomen door eigen schuld de heerlijkheid van God. En het is niet Gods schuld, het is de mens zijn schuld. En dan hoor ik misschien een jongere zeggen, en hoe zit het dan met de hottentot die nog nooit van Jezus heeft gehoord? Is die als zondaar schuldig? Ik zou een heleboel jamaren van u kunnen horen. En als je evangelisatie doet in een wereld zoals wij die vandaag de dag kennen, hoor je die ook. Dan gaat iedereen stilzwijgend over, voorzichtig of niet, op alverzoening. Maar kijk eens even naar vers 19 en 20 in uw Bijbel. Wat staat daar? Daar staat wat van God niet gezien kan worden. Twee zaken zijn eeuwige kracht, dat is het begin van alle dingen. En goddelijkheid, dat is Gods persoonlijkheid, die hij ook in de schepping heeft gelegd. Wordt dus vanaf die schepping door zijn werken duidelijk laten zien. Dat is de algemene, noemen we dat in de theologie, openbaring, die is niet reddend. Dat is voorbehouden aan het evangelie van de Heer Jezus Christus voor ons in het Nieuwe Testament. Maar wel ontdekkend. Deze openbaring kan iemand veranderen in een zoeker. En God zegt heel duidelijk in zijn woord, en er zijn ook voorbeelden van in de zending, dat iedere zoeker vindt. God heeft een rechtseis en die rechtseis die stelt hij aan mensen zoals hij Adam en Eva volmaakt maakte. In een zondeloze staat. Nou, hoe erg is nou de zonde dan? Verschrikkelijk. Het gevolg is de eeuwige dood. Maar zonde houdt ook in duisternis en onbekwaamheid om het goede te doen. Paulus zegt vlees, en dat is gewoon de menselijke persoon in dit geval, kan God niet behagen. En het erge is dat hij er ook nog niet eens aan begint, want hij wil het niet. Nou, waar staan wij dan als mensen? Nou, redding of verlossing. Of we dat nou leuk vinden of niet, is helemaal afhankelijk van het evangelie. En dat is Gods kracht of recept, je kunt allebei vertalen, tot behoud. En er moest een oplossing komen voor de zonde. En die oplossing moest ons mensen met betrekking tot onze eigen kracht middelen buitenspel zetten. In de mens is niets. En dan ook niets om zelf toe te werken naar een redding en verlossing. Hij ligt onder Gods toorn, is rijp voor de slacht, eeuwige dood. En dat is het dan. Nou, dat is de ellende. Niet zo erg opwekkend zo aan het begin van deze preek. Maar laten we nou eens naar de volgende indelingen van de dorsoleerregels, van niet van de dorsoleerregels, maar van het kort begrip, naar de verlossing kijken. Verlossing, wat is dat? Dat is een mooi woord, dat is een heerlijk woord. Als we daar kijken in de grondtekst, dan houdt het iets van een loskoop in. Het duidt eigenlijk aan dat begrip verlossing, dat hele werk van Christus, het loskopen uit de slavenmarkt van de zonde, losgeld betalen. Een dure prijs, zegt Petrus, van zijn bloed. In Openbaring 5 vers 9 zegt hetzelfde ook verlossing. Maar hier staat toch een ander Grieks woord. Het woord herinnert daar aan de plaats waar de mens is vrijgekocht, de slavenmarkt, agorazo, en het woord is agoro. Wij zijn, broeders en zusters, slaven van de zonde. En een slaaf kan alleen maar vrijkomen als er een prijs voor betaald wordt. Een losprijs. En dat zegt het boek Openbaring. Petrus wijst op de duurte van die losprijs, de hoeveelheid, de kostbare prijs van zijn kostbaar bloed. We zijn losgekocht van de slavenmarkt van de zonde door het bloed van Christus en in vrijheid gezet als Gods onbetwistbaar eigendom. Nou, dat zegt Paulus nu. Hij heeft alles onder de zonde besloten, zo komen we zo'n beetje tot de conclusie, zegt hij, maar nou is er buiten de wet, want die is ook niet reddend, als een soort bijpaas, een soort omleiding, een weg opengemaakt, waardoor God kan blijven in zijn rechtvaardigheid en heiligheid, ondanks onze morele schuld en onmacht, toch kan bereiken. Laten we het even helder stellen, jonge mensen. God eist gerechtigheid, ook van u en mij. Hij eist het van ons hand als we niet schuilen onder het bloed van het lam. Dan gaat hij zeggen in het laatste oordeel, ja, betalen. En Paulus zegt ook, nou, voordat Christus kwam, verdroeg God de zonde. En dat houdt in dat hij niet afrekende met de mens, maar dat hij die afrekening uitstelde. Totdat Christus aan het kruis uitriep, het is volbracht. En in de drieurige duisternis Gods toorn stilde. Jezus, zegt Paulus, buiten de wet om bijpas een middel tot gerechtigheid, is voorgesteld als zoenmiddel. En het woord wat hier in het Grieks wordt gebruikt, doet denken aan het verzoendeksel van de ark. Verzoening, er zijn twee woorden voor in het Nieuwe Testament, maar hier ligt de nadruk op de bedekking van de schuld voor het aangezicht van God die de zonde niet zien kan. Hier wordt gedacht aan het bloed wat de zonde bedekt. Als ik het bloed zie, ga ik aan u voorbij. En David spreekt de mens vrij met de woorden, welzalig de mens wiens zonde bedekt en wiens schuld vergeven is. Psalm 32. Het woord wijst naar de grote verzoendag, waar de hoge priester na eerst voor zichzelf te hebben geofferd, een lam offerde, een volkomen lam, zonder enig gebrek, een raslammetje, om het zo maar eens te zeggen. Dat bloed werd opgevangen bij het brandofferaltaar in een schaal. En met die schaal ging eens per jaar de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Daar stond die ark. Met dat gouden deksel met twee serafs of cherubijnen erbovenop. En in die ark lag een kruik met manna. de twee stenen tafels en de bloeiende staf van Aaron. Eigenlijk alle drie tekenen geworden van Israëls zonde. Het manna hadden ze verfoeid. Dat flauwe kost, ik wil een stukje vlees. De staf van Aaron waren ze in opstand gekomen tegen het leiderschap. En de wet hadden ze overtreden. En die cherubs die bewaakten Gods heiligheid. Dat doen ze ook in de hemel. En God ziet die zonde van zijn volk. En één keer per jaar heb je grote verzoendagen. En dan komt dat bloed op de ark, op het verzoendeksel. En dan ziet God het bloed en vergeeft voor een jaar de zonde. En dan een nieuwe bedeling. Die staat in Hebreeën. Jezus is met zijn eigen bloed, staat er dan, het heiligdom binnengegaan. Dat deed hij na het is volbracht voor zijn opstanding. Dan komt hij het hemels heiligdom binnen, want in de hemel staat het brandofferaltaar niet buiten, maar in het heiligdom. Genade is dat het in het oude verbond naar buiten kwam, dan kon men offeren, anders kon men er niet in. En dan stort Jezus Christus op dat brandofferaltaar zijn bloed voor het aangezicht van God die een ontoegankelijk licht bewoont. En zegt hij, Vader, hier is mijn bloed. Tot een volkomen verzoening, zeggen we bij het avondmaal, van al onze zonden. En God liet het voorhangsel scheuren. En zei, nu is de weg open naar mijn vaderhart. Een eeuwige verzoening tot stand gebracht. De toorn gestild. Verzoening aangebracht. Een ander woord voor verzoening, ik kan het er wel bij noemen, is katalasso. En dat ziet op een stukje ruil. Dat kan ik uitleggen bijvoorbeeld met de tekst van Korinthe. Ik meen dat het 2 Korinthe 5 is. Hij is voor u tot mij tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Stuivertje wisselen. Rechtvaardig verklaring, daar zullen we zo direct mee verder gaan, is bekleding met de gerechtigheid van Christus. De zonde is dus betaald, de toren gestild. God kan zonder dat zijn rechtvaardigheid in het geding komt, ons rechtvaardig verklaren. Rechtvaardigmaking toerekenen door het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God. Toerekenen. Dat is een term uit de wiskunde. 2 keer 2 is 4. De rechtvaardigheid van Christus wordt ons eigenlijk toegerekend. Hij is voor ons tot zonde gemaakt, zoals ik al zei. En Paulus had genoeg ervaring met zijn eigen gerechtigheid. Hij vervolgde de gemeente door. Hij zet het allemaal aan de weg, zegt hij in Filippenzen. Het is allemaal niks waard. Het kan weg. Het kan helemaal met de vullis mee. Het enigste wat ik zoek, zegt Paulus, is Jezus te kennen, Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding. Ik wil, zegt Paulus, volmaakt zijn en hem bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. Wie zal de uitverkorenen Gods beschuldigen, jubelt hij in Romeinen 8. God is het die rechtvaardigt. Wie zal schuldig verklaren? Het is een rechtvaardig verklaring. We zijn het niet in onszelf. We worden het nooit in onszelf. Maar God ziet ons aan als zijnde. Hij verklaart ons rechtvaardig. Geeft ons de gave van het eeuwige leven. Omdat hij, God ziet dat zijn zoon op Golgotha alles heeft volbracht. Nou, hoe ontvang ik dan deze geweldige zegen? Want die hebben we snoeihard nodig. En het antwoord is, door het vertrouwen te stellen op Christus en zijn werk op Golgotha. Door te geloven wat hij aan het kruis heeft volbracht. Dat hij speciaal voor jou heeft volbracht. Als Jezus op bezoek gaat in Bethesda, ziet hij alleen die lamme man liggen. En hij had hem op het oog. En hij heeft nu jou, mij, ons op het oog. Persoonlijk, speciaal. Hoe word ik dan opnieuw geboren? Nou, opnieuw geboren is eigenlijk een keuze. Een nieuw hart is een keuze maken voor Christus. Dat kan met een eenvoudig dankgebed. Waarbij je de Heere belijdt dat je die zondaar bent. En waarmee je hem dankt dat hij jouw zonden heeft betaald. En dat je vraagt hem in je leven te komen en hem dankt dat hij het doet. Dan zul je ervaren en merken dat je dan vrijmoedig kunt zeggen, ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog krachten, nog machten, nog wat ook allemaal in deze ondermaanse te vinden is, mij nooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus. Nou, en als je dat dan ervaart in je leven, en als je weet dat hij heel dicht bij je is, en als je merkt dat hij je gebeden verhoort, dat hij een helper groot is van kracht, dan komt er die dankbaarheid. En die worden in het kerkelijk leerboek behandeld met het Onze Vader en de wet. Want Onze Vader vind ik prima, de wet zou ik iets anders behandelen, maar dat is weer een ander verhaal, dat ga ik nu niet doen. Want dan wordt het een beetje te lang. Paulus vraagt zijn lezers dit, waar blijft het roemen dan? Nou, toen onze schaatser Bob de Jong gisteren de 10 kilometer won, in een prachtige tijd, ik zit er ook echt van te genieten hoor. Mag u rustig weten, ik vind dat wel zo'n mooie sport. Maar ja, het seizoen zit er weer op. Het is niet anders. Moet weer tot oktober wachten. Toen kon hij roemen in zijn eigen benen. Want hij was toch geen 12 minuten en een kruimeltje. 15 en nog wat geloof ik. Weet ik precies niet meer. Naar die eindstreep gesneld. Kreeg hij die gouden plak om zijn nek gehangen. Hij was beroemd. Nou, wij christenen kunnen nooit zeggen we zijn beroemd. En mensen willen graag beroemd zijn. Naam maken. En onze roemen is, één naam is onze hopen. Eén grond heeft Christus kerk. Paulus evalueert het even en dan zegt hij, nou mens, wie ben je dan, wat heb je dan, wat wil je dan door jezelf op de borst te slaan. Doet maar als die tollenaar van Berouw, dat is veel beter. De wet, heb je die dan gehouden? Zeg het maar. Als Job later God ter verantwoording wil roepen, dan krijgt hij een lesje in scheppingsleer. Kun je die dinosaurus optillen met een vishaakje? Nou nee, die is wat te zwak, dat red ik niet. Weet je waar de regen en de sneeuw en de hagel vandaan kwam? Nee, heren, dan moet je je mond houden, Job. Dan zeg ik jou niet hoe en wat. Ik ga je wel zegenen en opnieuw herstellen. Je roemen, zegt Paulus. Roemte in de Heere. Joden houden de wet en roemen op afkomst en besnijdenis. En de fariseeën zijn en wij zijn kinderen van het koninkrijk, kinderen van Abraham. Nee, zegt Paulus. Voeg niks toe. Alleen Christus en dien gekruisigd. Heiden en je wilt je goden tevreden stellen met allerlei rituelen en offers. En wij doen het soms op een moderne manier. Dan zeggen we nou, ik leef moreel goed. Ik doe niemand kwaad. Vul goed mijn belastingformulier in. Ik een beetje meer als hij. Dan zal God wel zeggen, nou, beste kerel. Of een beste mevrouw. En als ik dan later bij Petrus voor de hemelpoort kom, dan gaat die wagen wijd open. Nou, hij bleef zo dicht als een pot. Een godsdienstige mens die wijst op zijn eigen bevinding en eigen vroomheid. Kijk eens hoeveel last ik heb van mijn zonden. Nou, als je er zoveel last van hebt, dan zou ik er maar mee stoppen. Telt niet. Ik leg maar tranen. Ja, dat is goed. Maar we hebben het ook gezongen. Het enigste, jonge mensen, wat je redt, is Christus en zijn werk. En geloof is vertrouwen stellen op al deze wegen, elke weg. De goede werken waar wij gelovigen zo goed in zijn. Ik ben een beetje benauwd ook in de evangelische gemeente en ook bij de NGK. Dat het steeds weer gegooid wordt op het horizontale in de preken. En niet in het verticale. Dat het steeds weer sociale bewogenheid. Nou, dat kregen we in de jaren 60 ook, toen de nieuwe theologie opkwam. Die noemen we nu niet nieuw meer. Maar de sociale bewogenheid. En toen kreeg je allerlei preken over Zuid-Afrika en over de rassendiscriminatie. En als je nu sommigen verkeerd aankijkt, wordt gediscrimineerd. Paulus zegt, daar gaat het niet om. Er is maar één grond. Wie roemt, moet roemen in de Here. En de enigste wetmatigheid die redt, is die van het geloof. En geloof ziet af van eigen kracht en werken en wendt alles op. Af op Gods genade, gaat schuil achter het lam, dat de zonde der wereld heeft weggedaan. Ik laat u achter met een vraag en dan zingen we 350. Als u vannacht sterft, weten jullie dan? Weet u dan? Weten jullie dan? Zeker dat je in de hemel komt? Amen. We gaan samen danken. Daarna zingen we opwekking 354 als in het voorspel de collecte is opgehaald. Hemelse Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw, voor de kracht om te spreken, voor uw grootheid. Dank u Heer voor het evangelie. Dank u dat we daarmee naar huis mogen, dat het ons ondersteunt, kracht geeft en omgeeft. En dank u dat het ons ook achtervolgen kan. Geef ons Heer zo'n goede zondag. Breng ons veilig wat we worden verwacht om Jezus wil. Amen. Nou, verheft dan uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heere, want de Heere zegent u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten, de Heere verheft zijn aangezicht over u, geeft u zijn vrede. Welke vrede? Er is er maar één. De vrede van het kruis van Golgotha van nu af aan, totdat hij spoedig komt. Amen.